9 maanden lang heb ik op je gewacht. Je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal. Elke bevalling een eigen verhaal.
Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van...
Janneke, ik ben 33 jaar oud en ik woon in Zaandam. Ik heb 4 jaar geleden ongeveer mijn vriend leren kennen. Hij is Cubaans. Ik heb hem ook leren kennen op Cuba tijdens vakantie. En uiteindelijk is hij naar Nederland gekomen. Nou, toen hebben we elkaar natuurlijk eerst een beetje leren kennen. We wilden heel graag kindjes samen, maar ik ben begonnen met mijn verloskundestudie. Ik ben zelf ook een verloskundige in opleiding. En het was natuurlijk best wel pittig, de opleiding gewoon alleen al, laat staan een kindje erbij. Dus op dat moment hadden wij zoiets van, nou laten we eerst eens even wachten tot ik klaar ben met studeren. Maar goed, die planning liep iets anders. Ik heb een dochtertje van 1,5, zij heet Romee. En zij is dus iets vroeger gekomen dan dat wij gepland hadden. Maar ik ben zelf van mening dat je een zwangerschap niet kan plannen. Dus het was super welkom. En wij waren natuurlijk door het dolle heen. Uiteindelijk, toen Romee geboren was, heeft het me ook best wel veel nog gebracht met betrekking tot mijn opleiding. Want ik was cliënt in een verloskundige praktijk. En daar ben ik ook begonnen als assistente. Om assistentenwerk te doen. Waar ik nu uiteindelijk mijn stage zelfs mag gaan doen de komende weken. Nou, toen uiteindelijk voelde ik mij best wel vermoeid, maar op een andere manier vermoeid. Ik had echt een bepaalde vermoeidheid over me heen, waarvan ik dacht, ik ken deze vermoeidheid niet. Ik sliep gewoon normaal, ik deed gewoon mijn ding, gewoon aan mijn werk, niks geks. Dus mijn gevoel gaf aan, ik ben zwanger. Dus ik heb die dag mijn vriend geappt. Ik zei zo, ik denk dat ik vanmiddag even langs de winkel ga om dus een zwangerschapstest te kopen. Want ik heb het gevoel dat ik zwanger ben. En hij zei, nee, dat kan echt niet. Ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat je het gewoon in je hoofd haalt. Nou, dus uiteindelijk heb ik een zwangerschapstest gekocht. En s'avonds op de badkamer had ik die test in mijn handen. En natuurlijk uitgevoerd. En ik zie inderdaad dat ik dus zwanger was. Ik heb het ook gefilmd, het moment. Het is echt hilarisch, want we staan allebei echt gewoon met de mond vol tanden naar die test te kijken van dit kan gewoon niet waar zijn. Natuurlijk allebei meteen helemaal door het dolle, want we wilden gewoon kindjes, dus het was ook echt wel welkom. En ja, toen is eigenlijk dus het balletje gaan rollen. Hè? Dus je gaat een zwangerschap in, het is allemaal nieuw, het is allemaal spannend. Hoe gaat het dan, zo'n zwangerschap? En nou goed, dan ga je een afspraak maken bij de verloskundige. En dat was ook echt heel leuk, want ik had echt een hele leuke verloskundige praktijk. En ik voelde me daar ontzettend welkom. En nou ja, goed, de zwangerschap ging eigenlijk gewoon heel erg goed. Ik had gelukkig geen last van ja, die typische zwangerschapskwaaltjes, hè, van misselijkheid. Of ik was alleen heel erg moe de eerste weken, maar goed, dat hoort erbij. Tenminste, dat kan erbij horen. Ik had daar wel heel veel last van, maar toen heb ik daar ook gewoon aan overgegeven. Dus ik heb echt wel mijn rust gezocht. En ja, wij wilden dan wel de NIPT laten doen. Dus uiteindelijk de NIPT hebben we laten uitvoeren. En we hebben alle echo's die we maar konden bedenken, die hebben we laten doen. Mijn vriend wilde heel graag weten of het dus een meisje of een jongetje werd. Want mijn vriend had al een zoontje van 11. Of heeft al een zoontje van 11. En die wilde gewoon heel graag weten of het dus een jongetje of een meisje werd. En toen werd het dus een meisje. Was voor hem even wennen, want hij wilde eigenlijk nog wel een jongetje. Maar uiteindelijk, als ik ze nu samen zie, is het echt fantastisch. En het is echt een nou ja, papa's kindje, zou ik het bijna willen noemen. Het is echt heel leuk om te zien. En nou ja, goed, uiteindelijk gingen wij verhuizen. We hadden een groter huis gekocht. Wij mochten, want ja, wij wilden ook een kamertje voor Romee. Dus we hadden het geluk dat we ons appartement konden verkopen en een mooi rijtjeshuis ervoor terug konden kopen. En wij zaten dus eigenlijk midden in de verbouwing. Want er moest gewoon ook best wel veel aan het huis gebeuren. En ik had ook heel leuk mijn examens in de laatste termijn van mijn zwangerschap. Dus het was best wel een hele hectische, drukke periode. Ik heb in die tijd wel echt de rust gezocht. Nou ja, goed, hè, door alle drukte ga je toch echt wel luisteren naar je lichaam. Wat echt ontzettend belangrijk is, vooral in die laatste periode. En op een gegeven moment passeerden wij de 40 weken. Dus ik was 40 weken zwanger en nou ja, Romee zich wachten. En toen gingen we dus bespreken van, nou ja, kunnen we deze bevalling opwekken? Nou, dat doen ze dan door middel van strippen. Hè? Dus in principe de eerste wat ze kunnen doen vanuit hun praktijk. En toen was ik 40 weken en 4 dagen zwanger. Dus toen uiteindelijk ben ik gestript, 's ochtends om 11 uur. En we waren eigenlijk die dag nog lekker aan het klussen. Dus ik zat nog gewoon een vensterbank te schilderen en een kozijn van de deur was ik aan het schuren. En op een gegeven moment, ik denk rond 1 uur of 1, voelde ik een lichte kramp in mijn buik. En op dat moment dacht ik nog, oh, heb ik misschien buikpijn? Heb ik iets verkeerds gegeten? Zou het toch niet kunnen zijn dat het nu al begint? Ik ben net 2 uur geleden gestript. Het zou echt gekkenhuis zijn. En op een gegeven moment kwam het weer. En dan had ik weer zo'n kramp. En daarna had ik weer zo'n kramp. En het werd ook steeds sneller achter elkaar. Nou ja, toen was het natuurlijk voor mij duidelijk dat dit gewoon het begin was van beginnende weeën. Nou, dan is het natuurlijk ook weer helemaal spannend. Want dan denk je, oh, misschien gaat het vandaag gebeuren. Er is iets begonnen. Dus dan ben ik gewoon verder gegaan. Hè? Waar ze heel vaak zeggen, ga lekker een taart bakken. Want die eerste fase van de bevalling kan heel lang duren. Toen ben ik eigenlijk gewoon lekker doorgegaan met het verven van kozijnen en het schuren van de trap. Dus ik ben eigenlijk flink bezig geweest. Totdat ik dus 's avonds om, ik denk, ja, rond een uurtje of 7, 8, dat ik ze toch echt wel weg moest puffen. Dus toen ben ik ook in bad gegaan. Toen ben ik onder de douche gegaan. Lekker warm water. En toen ben ik daarna in bed gaan liggen. Want ik zei tegen mijn vriend, ik wil graag nog even een film kijken. Toch weer een soort van afleiding. Ik wil de afleiding. Ik had van tevoren trouwens, het is ook wel leuk om te vertellen hoe ik het van tevoren had gezien. Ik had echt letterlijk tegen de verloskundige gezegd, go with the flow. Ik zie het wel, als ik naar het ziekenhuis moet, moet ik naar het ziekenhuis. En als ik thuis kan bevallen, dan kan het thuis. Natuurlijk had ik ook wel een beetje kennis al van mijn opleiding verloskunde. Dus ik wist wel een beetje wat de opties waren en hoe het zou kunnen lopen. Ik had op dat moment nog niet de lessen gehad van wat er allemaal kan gebeuren als het misgaat. Achteraf misschien ook wel goed ook, want ik zag alleen het positieve ervan. Maar ik denk oprecht dat als je het positief ervaart en je vertrouwt op je lichaam, en vooral dat laatste, vertrouwen op je lichaam, dat het lichaam het kan, dat het dan gewoon, dan laat je het op je afkomen en dan alles wat er dan gebeurt is ook dan gewoon prima. Nou zeg ik niet dat alle bevallingen hetzelfde zijn, want ieder lichaam is anders, iedere vrouw is anders. Je kunt nooit bevallingen met elkaar vergelijken. En dat mag gewoon niet, kan ook niet. Maar zoals het bij mij ging, was het gewoon echt prima. Dus ik heb nog lekker in bed een film gekeken. Totdat ik op een gegeven moment echt om 8:30, 9 uur... echt wel pijnlijke weeën kreeg. En ik echt dacht, oké, het is begonnen. Toen heb ik ook de verloskundige gebeld. En ik zei, nou, de weeën komen nu toch echt wel iedere 2 minuten. Houden een minuut aan. Ze zijn echt wel regelmatig. Dus weet dat wij begonnen zijn. Toen heeft de verloskundige, die ik natuurlijk ook al kende als werkgeefster zijnde, want ik was dus assistente ook in die praktijk, en die zei, Janneke, wat vind jij fijn? Vind je het fijn als ik nu al bij jou op de stoep sta? Of vind je het fijn om nog even lekker met je man samen te zijn en dit nog even samen vol te houden? Toen heb ik besloten om dus inderdaad nog even te wachten met haar komst. En toen heb ik gewoon nog even 2 uur lang de weeën eigenlijk weggepufft met dus mijn vriend. Die was echt ontzettend lief voor me en die heeft me helemaal er doorheen gesteund, om het zo maar te zeggen. En toen heeft de verloskundige uiteindelijk zelf naar mij teruggebeld. Van, Janneke, hoe zit het? Ik maak me nu echt een beetje zorgen. Waarom hoor ik niks van je? En toen zei ik, nou, dan kom maar deze kant op. Want inderdaad, het was ondertussen 11 uur 's avonds. En het was ook wel fijn dat als zij erbij zou zijn. En dan kon ik ook een beetje zien, nou, waar sta ik? Dus uiteindelijk kwam zij dus naar ons huis toe. Ik lag nog boven in bed. En ik merkte op dat moment, of tenminste ik had het idee dat toen mijn vliezen braken. Want ik verloor toen best wel ik denk op dat moment vruchtwater. En ook die slijmprop, die was ik ook al kwijt. Ook echt zo'n slijmerige prop met bloedverlies. En toen ging zij mij dus toucheren, want we wilden even weten hoe ver we erin stonden. En toen bleek ik dus al 5 centimeter te hebben. Voor iedereen die een beetje al ervan af weet, als je op de 5 centimeter zit, dan mag je ervan uitgaan als iemand die voor het eerst gaat bevallen, dat je nog ongeveer 1 centimeter per uur gaat ontsluiten tot die 10 centimeter. Dus ik was daar best wel blij mee, want 5 centimeter, dan zit ik dus al op de helft. Dus dat was best wel fijn. toen zijn we uiteindelijk naar beneden gegaan. Want wij waren nog aan het verbouwen, maar ons huis was ook niet... Zeg maar dat als er iets zou gebeuren, dan was ons trapgat... We hebben echt zo'n klein Amsterdams trappetje, om het zo maar even te zeggen. Ook echt al rond. Dan had de ambulance daar niet bij gekund. Of niet, de ambulancebroeders hadden daar problemen mee gehad. Dus we hadden beneden hadden wij een bed neergezet. Daar ben ik dus uiteindelijk op gaan liggen. Maar ik was op een gegeven moment klaar met liggen. Ik wilde bewegen. Nou, ik had van tevoren ook een hele mooie playlist gemaakt. Ik dacht, nou, lekker muziekje erbij. Mijn vriend is Cubaans, dus we hadden ook wat salsa muziek. Dus mijn vriend vraagt heel lief, Janneke, zal ik de muziek aanzetten? Ik zeg, nee, ik wil geen muziek. Dus op zo'n moment, dan denk je van tevoren helemaal, oké, zo en zo wil ik het. Maar je kunt daar eigenlijk van tevoren nog niks over zeggen. Want het moment zelf weet jij pas hoe je je voelt, hoe je erin staat en wat je op dat moment fijn vindt. Dus uiteindelijk ben ik gaan rondlopen en heb ik voor mezelf een manier gevonden waarop ik de weeën kon opvangen. En dat was door een krukje naast de tafel te zetten, met zeg maar een matje erop, hè, dat het niet vies wordt. En een kussen op tafel. En dan als er een wee was, ging ik staan en dan ging ik op en neer wiegen met mijn heupen. En als de wee voorbij was, dan ging ik zitten en dan kon ik mijn hoofd neerleggen op het kussen. En dan rust ik even uit. Nou, dat was voor mij echt de perfecte manier. Nou, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Er zijn vrouwen bij die vinden een skippiebal helemaal fijn. Of die vinden het juist wel lekker om te blijven liggen. Maar dat was voor mij echt de manier om mijn weeën op te vangen. Nou, uiteindelijk zei de verloskundige daarna tegen mij, dat was heel goed geweest, want dat is heel goed voor je bekken. Dus op een natuurlijke manier, ik had er helemaal niet over nagedacht, we hadden het er ook niet over gehad met elkaar. Zei de verloskundige, op een natuurlijke manier ging jij dus iets doen wat ontzettend goed was om je ontsluiting te bevorderen. Dus hè, naar die 10 centimeter. Nou, dat was voor mij echt de manier, dat vond ik ook helemaal fijn. Toen uiteindelijk was ik zo moe, want we gingen natuurlijk de nacht in. Weeën opvangen kost gewoon ontzettend veel energie. Dus uiteindelijk heb ik wel gezegd, oké, nu wil ik wel weer gaan liggen. Toen ben ik dus weer op bed gaan liggen. En toen heb ik daar eigenlijk de laatste, ja, ik denk laatste uur, anderhalf uur, nog de weeën weggepuft. Nou, heel lief zaten natuurlijk de partnersassistentie en mijn vriend. Die kwam heel lief af en toe met een washandje even op mijn hoofd. En die heeft me echt wel heel lief bijgestaan en mijn hand vastgehouden. En ik kon gelukkig wel nog, ja, op sommige momenten gewoon echt wel praten en even grapjes maken. Maar op het laatste moment, dus die laatste twee uur, zat ik wel echt in mijn bubbel. En merkte ik zelfs dat ik in slaap viel tussen de weeën door. Nou, dat betekent wel dat je echt mega relaxed bent. Dus dat was natuurlijk ook heel fijn. Want je weet gewoon niet wat je van tevoren kan verwachten. Je weet ook niet of je die weeën kan gaan opvangen. Of dat je ze toch te pijnlijk vindt. Hè? Dat je toch liever pijnstilling hebt. Dus dan komt iets op je af wat je totaal niet weet. Nou, uiteindelijk heb ik het dus... Tuurlijk, die weeën, daar kan ik niet omheen. Die zijn gewoon echt wel pijnlijk. Maar heb ik ze, vind ik, heel fijn kunnen opvangen. Ik let ook heel erg op mijn ademhaling. Ik heb ook echt gewoon gefocust op goede inademing, goede uitademing. En dat heeft mij gewoon echt goed geholpen. Nou, toen was het dus volledige ontsluiting. Hè? Dus die 10 centimeter. En toen heb ik... Nou, toen heeft de verloskundige mij eerst even laten proefpersen. Hè? Want dat is ook iets wat je voor het eerst doet. Dus je weet helemaal niet hoe het moet. Je weet ook totaal niet wat je kan verwachten. En ik merkte dat ik het heel fijn vond om mijn zij te persen. Dus ik heb op mijn zij... heb ik, ja, Romee, zeg maar, ter wereld geperst. En dan moet ik ook zeggen, daarin had ik ook wel weer, nou ja, geluk. Ik weet niet of het geluk is. Mijn lichaam die gaf gewoon goed mee. Maar ik heb echt maar 4 keer hoeven persen en toen was ze er. Het voelt een beetje alsof je ergens doorheen moet persen, wat dus niet lukt. Want het is natuurlijk een hoofdje wat er doorheen moet. Zo beschrijf ik het eigenlijk altijd. Dat je aan het persen bent en je denkt, hé, maar dit past helemaal niet. En dan ga je het soort van inhouden. Maar je moet daar, die angst moet je overwinnen en je moet daar doorheen persen. Nou, dus uiteindelijk, ja, is het dus in 4 persweeën, is het gelukt. Wat natuurlijk bizar snel is voor iemand die voor het eerst bevalt. En nou, daarna ging het eigenlijk ook ontzettend goed. Romee werd op mijn borst gelegd en ze huilde meteen en ze was meteen alert en meteen... Prima. En nou ja, goed, ik hoefde nog niet op dat moment te huilen. Want ik denk ook door de adrenaline. Je bent dan zo volgepompt met adrenaline. Dat op dat moment kun je alleen maar denken van, heb ik dit nou serieus net gedaan? nou, mijn vriend wel huilen. Die was natuurlijk helemaal emotioneel. Dat vond ik heel mooi om te zien. En ja, vervolgens moest ik gehecht worden. Nou viel het wel mee, want ik had alleen maar labia ruptuurtjes. Dus ja, echt minimaal. Dus allebei één steekje, dan was het. Ik heb er ook eigenlijk weinig last van ondervonden. Dus ik had het uiteindelijk is het gewoon ontzettend mooi gegaan bij mij. En daar ben ik ook gewoon heel blij mee. Ik had het net over een labiaruptuurtje. Nou, labiaruptuurtje is eigenlijk je schaamlippen. Dus dan heb je echt gewoon kleine scheurtjes in je schaamlippen. Nou, en dat valt dus wel mee. Daar heb ik uiteindelijk ook echt eigenlijk geen last van gehad. Dus dat was heel fijn. Dat is natuurlijk ook voor iedere vrouw anders en ieder lichaam is anders. Dus daar had ik gewoon wat geluk mee. En ja, het nageboortetijdperk was gewoon echt ontzettend mooi. En ik denk nog wel eens terug van mocht ik het nog maar een keertje meemaken. Nog een keertje overdoen. Want je hebt dan gewoon inderdaad zo'n mini mensje op je lichaam waar je dan ineens verantwoordelijk voor bent. En je ligt dan echt zo bij hem met elkaar. En nou ja, goed, een babytje kan natuurlijk nog niks zien. Maar voor jouw gevoel zit ze je echt aan te kijken. Nou, het is gewoon ontzettend mooi. Het is iets wat... Nou ja, wat alle moeders denk ik wel kunnen beamen. Dus uiteindelijk heeft onze partusassistentie, was ook echt een ontzettend lieve vrouw. Die heeft ons heel goed geholpen. Die heeft ook foto's gemaakt. Ik heb mijn partus ook helemaal gefilmd. Dan zeggen mensen van, hoezo heb je het gefilmd? Nou ja, goed, ook in het kader van mijn opleiding. Ik dacht, nou, het is alleen maar leuk om het terug te zien. En dat was ook best wel interessant, want Romee had dus blijkbaar een navelomstrengeling. Of navelstrengomstrengeling om het nekje. En dat is helemaal niet erg, hè, want dat gebeurt bij heel veel baby's. Maar het was wel gewoon heel interessant om te zien dat ze daar dus in de tussentijd heeft ze dus die navelstreng van het hoofdje afgehaald. En heb ik helemaal niet doorgehad. Dus het was ook gewoon leuk om het terug te zien. En ook natuurlijk het persen. En dat je dan het hoofdje er ineens uit ziet komen. En dat je gewoon denkt, wow, dat heb ik gewoon gedaan. Dus ja, toen hebben we gewoon echt genoten. En ik wilde ook haar borstvoeding geven. Dus uiteindelijk... merkte gewoon dat ze op de handje op de knuisje zat te zwabbelen. Nou, dat is natuurlijk een teken dat ze wellicht honger, of in ieder geval dat ze wil aan de borst wil. Dus we hebben haar aan de borst gelegd en ze hapte echt meteen aan alsof ze het echt al supergoed wist hoe ze het moest doen. Dat is natuurlijk ook bij iedere vrouw anders en ieder babytje is ook anders. En je moet elkaar soms ook leren kennen. En nou ja, het borstvoeding ging echt ontzettend goed. Het leren kennen, dat is trouwens wel iets wat ik misschien ook nog even moet vertellen. Dat is iets wat ik wel echt als heel interessant ook heb ervaren. Want het is zeg maar, het is jouw kindje, maar je kindje ken je natuurlijk helemaal nog niet. Want ze heeft wel bij jou in de buik gezeten, maar het is eigenlijk weer een nieuw persoontje wat je moet leren kennen. Dus nou ja, dat is natuurlijk wel flink. Er is wel tijd overheen gegaan voordat je je kindje echt wel goed kent. En nu zijn we 1,5 jaar verder, want ze is nu 1,5. En nu ja, zie ik meteen, hè, als er iets is, dat ik gewoon meteen weet, oké, dit is wat ze wil of dit is wat ze nodig heeft. Dus dat is wel heel leuk om te zien dat je gewoon die tijd echt wel nodig hebt. En die eerste 2 jaar, die zijn natuurlijk ook echt wel van de connectie met elkaar. En het is gewoon iets heel interessants, vind ik. Ja, en die eerste week was... Ja, vind ik, die zou ik ook graag nog een keer overnieuw willen doen. Want ik weet nog heel goed dat wij, de partusassistent, die ging rond 7:00 ochtends weg. Want Romee is om 4:30 geboren. En de partusassistent ging dus weg om 7:00. En ook de verloskundige. De partusassistent is iemand die dus het eigenlijk puur en alleen aanwezig is tijdens de bevalling. En die de verloskundige helpt. Dus met het aangeven van spulletjes, maar ook het zorgen voor de baby. Zorgen voor mij. Eigenlijk alles wat een verloskundige op dat moment niet allemaal tegelijk kan doen, hebben we dus iemand die ons helpt tijdens de bevalling. En ja, dan noemen ze een partusassistent. Maar goed, zij gingen dus om 7:00 weg. En ik weet nog goed dat ik dus net gedoucht had. Daar had dus de partusassistent mij mee geholpen. Die had mij lekker gedoucht of geholpen. En Romee, die was aangekleed. Die lag lekker in een bedje. Nee, dat is trouwens niet waar. Ze lag eerst bij papa op de borst. En ik kwam dus terug uit de badkamer. En ik zie die twee en ik moest echt keihard huilen. Dus dat was mijn emotionele moment. Dat ik dus mijn vriend met onze baby samen zag. En dat ik toen brak ik. En toen hebben we er in dat bedje gelegd. En ik had zo'n co-sleeper. Dus ze lag echt naast mij. En de verloskundige en de partusassistent gingen weg. En ik dacht alleen maar, dit is zo raar. Dat ik dus nu... Samen met mijn vriend, alleen zijn we nu. En wij zijn dus nu verantwoordelijk voor een baby. En we hebben echt geen idee. En dat was gewoon echt ontzettend grappig, want ja, nogmaals, je kent je kind niet, je weet totaal niet wat ze nodig heeft. En die hele zoektocht en die hele, het nieuwe aspect van een babytje in je leven is gewoon echt superleuk en interessant. En het uitzoeken het is gewoon echt superleuk. Nou, toen om 10 uur kwam de kraamzorg. Die heeft ons natuurlijk weer op weg geholpen met weer op borstvoeding en een ontbijtje voor mij. En dat ik weer dat ik goed at en goed rust nam. En ook mijn vriend, want ze zei ook heel netjes tegen hem van jij moet ook gaan slapen. Jij was ook de hele nacht wakker. Dus daar heeft ons echt ontzettend goed in geholpen. Daarom vind ik kraamzorg ook echt super. Nou ja, goed, de eerste 2 dagen ging ik eigenlijk gewoon prima, perfect. Ik nam rust wanneer ik moest rusten. Ik at wanneer ik moest eten. En toen, de 3e dag, weet ik nog heel goed, dat was dus de 2e nacht voor mij. Kijk, een babytje die heeft dus ook nog helemaal niet door of het nou dag of nacht is. Dus die was gewoon wakker wanneer zij wakker was en ging slapen wanneer ze ging slapen, net zoals in de buik. Dus 's nachts, dan kwam ze, werd ze wakker en dan had ze honger. Of tenminste, daar dachten wij dat ze honger had. Alleen Romee had ontzettende zuigreflex. Die wilde heel graag op iets zuigen. En nou ja, wij hadden natuurlijk geen idee. Dus in het begin legde ik haar continu aan de borst. Maar ja, zo'n maagje van zo'n baby is natuurlijk maar een soort van te groot van een kerstje. En het is echt niet zo dat zij de hele nacht honger heeft. Dus uiteindelijk weet ik nog heel goed dat ik de hele nacht wakker was. De hele nacht geprobeerd om haar te laten slapen. Dan weer aan de borst, dan weer wiegen, door de kamer lopend. We waren helemaal op zoek naar wat is het nou wat ze wil. En toen bleek dus uiteindelijk dat ze gewoon echt alleen maar wilde zuigen op iets. En toen hebben we dus een speen ingedaan. Nou echt, dat was echt gewoon voor haar. Dat is wat ze nodig had. Dus uiteindelijk de volgende dag had ik natuurlijk echt 0 geslapen. Ik denk 1 uur in totaal. En de kraamzorg die belt aan en ik doe echt huilend de deur open. Dus dat was die dag 3. En dan zeggen ze vaak, dan beginnen heel soms die baby blues. He, dus dat je gewoon vermoeid bent, de bevalling komt eruit. Nou, dat had ik dus ook echt overduidelijk. Dus dat was ook wel echt grappig om te zien dat je gewoon voor een kraamzorg huilend die deur open doet. Maar goed, zij was ontzettend lief en ze zei, oh Janneke, dit hoort er allemaal bij. Ga maar weer lekker je rust nemen. Ik maak een ontbijtje voor je. Nou, dat was natuurlijk ook fantastisch dat er iemand is die dan zo voor je zorgt. En zo ging een paar dagen weer voorbij. En ik weet nog dat de dag dus aanbrak dat de kraamzorg daarmee, die was klaar bij ons na een week. Ik heb weer zitten janken. Ik heb gewoon weer zitten janken toen ze wegging. Omdat ik, dan sta je er echt alleen voor. Hè? Want eerst is het zo dat de verloskundige weggaat. Toen kwam de kraamzorg en die komt dan iedere dag netjes terug. Maar nu was het gewoon zo, Janneke en Jong, mijn vriendin Jong, succes ermee. Zoek het maar lekker uit met jullie baby. Nou, dat is natuurlijk ook wel weer iets ontzettend moois. Maar ik weet nog heel goed dat ik daar echt wel even tranen om had. En dat ik er ook miste. Maar goed, dat was gewoon heel grappig om te zien. Uiteindelijk heb ik, even terugkomend op het borstvoedingsgedeelte, heb ik 7 maanden borstvoeding gegeven. En ik had een hele lieve werkgever die mij de eerste maanden thuis liet werken. Wat natuurlijk ontzettend fijn was, want ook daarin weet ik weer dat ik... Ik had natuurlijk vrienden, voordat ik zwanger raakte, had ik al vriendinnen met kinderen. En ik weet nog dat zij zeiden, oh, toen ik haar voor de eerst naar het kinderdagverblijf wegbracht, moest ik huilen. En toen dacht ik, oh nee, dat zal toch niet iedere moeder hebben. Tenminste, dat zal ik toch ook niet hebben. Ik vond het een beetje apart. Maar goed, als je dan uiteindelijk zelf moeder bent, dan weet je wat er door je heen gaat. Dus uiteindelijk na 2 maanden moest ik natuurlijk weer gaan werken. En ik bracht de baby naar... We hebben een gastouder, dus niet een kinderdagverblijf, maar een gastouder. En ik bracht haar weg en ze was 2 maanden oud. En ik fietste daar weg en ik dacht, Dit is echt niet normaal. Mijn kind is net 2 maanden oud en ik laat haar nu al bij een onbekende. En toen heb ik daar toch wel even moeite mee gehad. Heb ik ook even een traan gelaten. Maar uiteindelijk was dus mijn werkgever echt ontzettend lief. En die zei, nou, werk thuis. Dan kun je ook rustig je kolven, dus zeg maar je borstvoeding, op peil houden. En heb je nog niet die druk van het op kantoor zijn. Want toen had ik dus nog een kantoorbaan. Ik werkte toen 1 dag in de week als assistent, maar ik had er nog een andere baan naast. Ik had van tevoren had ik ook zoiets van, nou, ik zie wel hoe het loopt met borstvoeding. Want dat is natuurlijk ook iets waar, wat je niet, ja, je kan niks voorspellen in zwangerschap en daarna. Dus uiteindelijk heb ik 7 maanden de borstvoeding kunnen geven. Ik vond het persoonlijk de mooiste tijd die ik met haar had. Want het is iets heel intiems. En je bent echt samen. En het is iets wat alleen jij kan doen. Want je kunt het wel kolven en je kunt het flesje aan je man geven. Maar de borstvoeding op zich vond ik gewoon 10 keer fijner dan een kolfapparaat. Wat natuurlijk logisch is, want ja, het is niet je kind. En ik weet ook nog heel goed dat als ik dan ging kolven, was ik dus zo iemand die echt een filmpje moest kijken van haar om het dus te laten stromen. En dus uiteindelijk, als ik dan bijvoorbeeld naar school ging of dus naar mijn werk, dan zat ik dus filmpjes te kijken van Romee en dan had ik echt een best wel goede productie. En als ik dan s'avonds thuis kwam, dan ging zij natuurlijk meteen weer aan de borst en in de nacht en in de ochtend. En ik heb die tijd echt al zo heel erg mooi ervaren. En ik vond het ook heel erg jammer dat het al voorbij was. Dat was ook weer zo'n moment. Ja, jullie merken misschien al na dit verhaal, ik ben wel een emotioneel iemand. Maar in ieder geval, ik heb toen ook weer, toch wel vond ik het lastig om ook daar weer een soort van afscheid van te nemen. Want het gaat allemaal al zo snel. De reden dat mijn borstvoeding, ja, sommige mensen denken maar 7. Sommigen denken, wow, je hebt het 7 maanden volgehouden. Dus dat is ook voor iedereen verschillend. Maar ik vond het maar 7 maanden. Maar dat kwam echt omdat ik dus en mijn studie had en mijn werk. En het was gewoon druk. En ik merkte gewoon dat door de stress en de spanning mijn borstvoedingsproductie terugliep. En ja, een kolf is toch anders dan echt een kindje aan de borst. Dus daar heb ik uiteindelijk wel vrede mee gehad. En het is echt een hele mooie periode geweest waar ik gewoon heel fijn op terugkijk. Maar ik had het, ja, het was fijn geweest als het langer had gekund. Maar het was prima zo. Nu zijn we ondertussen dus 1,5 jaar verder en Romee is echt een meisje aan het worden. En ook daarin vind ik het af en toe ook echt super moeilijk, want het is echt 1 keer knipperen en ze is gewoon weer een stuk ouder. En het is nu ook echt een meisje aan het worden, dus ze heeft echt haar eigen willetje. Ze laat weten als ze het dus iets, hè, als ze ergens niet mee eens is. En dat is gewoon heel leuk om te zien dat hoe zo'n kindje opgroeit en weer een nieuwe fase steeds ingaat. Bij ons is het dan ook extra leuk omdat ze dus 2-talig wordt opgevoed. Dus wij spreken thuis Spaans. Dus zij krijgt thuis heel veel Spaans mee. Ik praat dan wel Nederlands met haar, maar mijn vriend dus Spaans. En wij onderling praten ook Spaans. Dus nu zit ze op zo'n leeftijd dat ze natuurlijk begint te praten met woordjes. En ze haalt dus nu alles door elkaar. Dus ik moet daar soms zo om lachen. Dat ze dan eerst zegt ze een Nederlands woordje en dan meteen erachteraan weer een Spaans. Dus heel leuk om te zien. En ja, het is gewoon leuk om ieder stapje die zij weer doet, van oh, nu kan ze dit, oh, nu kan ze dit. Het is gewoon zo leuk om te zien hoe zo'n kindje groeit. En als moeder zijnde heb je eigenlijk liever dat ze niet groeien, dus blijf maar gewoon zoals je bent. Maar van de andere kant wil je dat ze ook wel weer natuurlijk wel groter worden. Dus het blijft altijd iets moeilijks, voor mij persoonlijk, dat het gewoon ook zo snel gaat. Het is een cliché, maar het gaat heel snel. Dus wat ik mee wil geven aan alle moeders die deze podcast luisteren. Wat voor mij denk ik het allerbelangrijkste is wat ik mee wil geven. Ook als zijnde verloskundige in de opleiding en alle partnersen die ik tot nu toe, bevallingen die ik tot nu toe gezien heb. Vertrouw op je lichaam. Wij zijn gemaakt om dit te doen. En probeer ook niet te veel een plan te maken, want een bevalling kun je niet plannen. En het is heel goed dat er bevalplannen zijn en dat je gewoon even goed kan aangeven wat jij belangrijk vindt, maar ga probeer daar niet op vast te pinnen. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat ik wil meegeven aan iedere zwangere. Je mag regie hebben natuurlijk, want het is jouw bevalling en jij beslist natuurlijk over het, hè, over hoe jij erin staat en wat jij belangrijk vindt. Maar probeer ook te vertrouwen op de mensen die jouw bevalling leiden. En dus op je lichaam. Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste dingen die ik wil meegeven. En voor de rest wil ik ook nog meegeven dat het gaat zo snel. Geniet echt van ieder minuut. We leven echt in een ontzettend drukke samenleving. Onze maatschappij is natuurlijk van rennen, hollen en nooit stilstaan. Maar probeer echt van je kindje te genieten, want voordat je het weet, zijn ze 1,5. Dus voor alle moeders die dit luisteren en dus op het punt staan om te bevallen, zet hem op. Jullie kunnen dit. Het is iets ontzettend moois. Ik vond ook echt dat er een soort oerkracht vrij kwam bij mij. En als ik het er oprecht nog een keer zou mogen doen, dan zou ik daar echt... Dus ik hoop stiekem dat ik ooit nog een tweede kindje... dat het me gegund is of ons gegund is. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar het zou mooi zijn. Dus zet hem op, allemaal.
Dit was de podcast voor deze keer. Het blijft zo fijn en bijzonder dat zoveel vrouwen zo eerlijk en open hun ervaringsverhalen met ons delen. Leuk, inspirerend en het draagt bij aan een positieve kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is precies ons doel. Want goed terugkijken op je bevalling is zoveel meer dan het chronologisch of medisch gezien verlopen is. Wil je zelf ook je ervaring delen in onze podcast? Stuur ons gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.